De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Welkom bij de FC Afkikken Daily. Met vandaag uw host Jamiel Mensah. Samen met Mart ten Haven en een speciale gast.
Stel je voor dat Max Huibers 3 miljoen meeneemt voor Joël Drommel. Dan zou ik dat een fantastische aankoop vinden voor AZ.
Een hele goede middag en we zijn er weer met een nieuwe aflevering van de FC Afkikken Daily. En we kunnen inmiddels denk ik wel de dinsdag omdopen tot een zondag. Want de zon schijnt weer.
Ja! Yeah.
Mijn naam is Jamiel Mensah en vandaag ben ik weer met Audrey de Ridder en met Mart ten Haven.
Yes! Is het de derde keer op rij met z'n drieën?
Ja, dat denk ik wel.
Iconisch trio.
Ja, heerlijk. Wat voor voetbaltrio zijn wij? Ronaldinho, Ronaldo en Rivaldo.
Bescheidenheid, Sjoerd de Vos.
Heerlijk. Nee, we hebben vandaag genoeg te bespreken.
Ja, man.
Ook een stukje WK komt aan bod natuurlijk. We gaan het hebben over de Eredivisie ook eventjes.
Maar hoe is het met je, man?
Normaal vraag ik dat altijd, hè?
Ja, maar ja, ik ben gewoon heel erg daarin geïnteresseerd.
Ja, met mij, het gaat goed. De scriptie zit er eindelijk bijna op. Ik denk dat ik, vanaf het begin dat ik hier weer afkikken zat, had ik mijn scriptie al in mijn hoofd. En ik ben er bijna mee klaar.
Eindelijk.
Ja, maar hoe gaat het met jullie? Met jou, Audrey?
Prima.
Ja?
Ik hoorde dat Mart
Ik ben euforisch.
Vertel.
Nou, ik heb de hele ochtend op iedereen moeten wachten. Toen moest ik hier naartoe fietsen. En toen wilde ik een podcast aanzetten. En ik pakte zo mijn telefoon. En net op dat moment gingen de zwaailichten van een SUV, politieauto aan achter mij.
Voor jou?
Nou, dat dacht ik. En die pakte degene voor mij.
Oh nee!
Ja, die kreeg een boete voordat hij op zijn telefoon zat.
Hey.
Ja.
Er ging zo'n zwaailicht op af.
Ja, nou ja, gewoon zo. Woe, zo heel kort.
Nee. En
dat was een heerlijk moment.
Oh, wat zuur, man. Ja, en dan ging jij het fietsend filmen?
Nee. Nee, maar ik was ook nog iets aan het drinken, dus het was ook goed dat ik dat niet deed. En ja, goed, het was een fijn moment. Het was ook
die
iemand op een van boven.
Echt duur ook.
Hoeveel? 200 euro?
200 of zo.
Ja, het was iemand op een van boven, dus hij kon het wel missen, denk ik.
Nou, eerder heb jij uitgelegd hoe je een boete kan omzeilen, dus misschien kan je die...
omzeilen. Ja.
Een beetje, hè?
Ja. Maar Joop Munsterman zou zeggen, creatief boekhouder, denk ik.
Heel mooi gezegd. Voordat we verder gaan, was er nog wel het nieuws wat gisteren aan bod kwam. En dat was dat Sneijder aangaf dat hij Mo Iheanacho niet meer gaat helpen. Ik denk dat het na minder dan 2 weken is.
Ja, man. Ja, wel heel sad natuurlijk dat eigenlijk alles wat je over hem hoort negatief is. Maar een hele hoop mensen die rondom PSV werken, die zeiden eigenlijk toen Sneijder dit aankondigde, in sommige gevallen al van dit is bijna een soort motie van wantrouwen richting al die professionals die het geprobeerd hebben. En ik denk dat dat niet helemaal klopt. Want Sneijder zal het met een goed hart geprobeerd hebben. Met de beste bedoelingen. Maar ja, dat het hem niet lukt is niet zo gek. Want ja, het is gewoon een enorm vak om mensen met mentale problemen
absoluut
te begeleiden. Dus
absoluut,
niet even naar het trainingsveld en een paar ballen overdrappen.
Nee.
Ja, ik had eerder wel een interview van hem gezien bij een ander platform op YouTube. Was dat, ik weet niet meer precies waar. Maar toen gaf Iheanacho aan van, hey, ik heb hem nu meer naar het geloof toegekeerd met de hulp van Mo Nouri onder andere.
Ja.
En toen had ik wel het idee van, oké, het gaat beter. Alleen ja, Sneijder geeft nu aan van, hey, op fysiek gebied kan hij het gewoon nog niet opbrengen. Hij heeft het 2 dagen goed gedaan en nu, loopt hij weer de kantjes ervan af.
Ja, maar hij zit zo diep volgens mij.
Ja, dat denk ik ook. Dat denk ik, maar we hebben het hier al eerder over gehad. Toen zeiden we ook van, ik denk dat het belangrijkste is dat hij gelukkig is. Dat moet op nummer 1 staan. En dan hopelijk kan hij zijn voetbalcarrière weer gaan oppakken. Ja. En dat kan nog wel even gaan duren.
Ja, ik had heel erg het idee toen Sneijder dit aankondigde dat hij heel erg in die benadering zat van het WK 2014. Toen is hij natuurlijk met zo'n personal trainer in Turkije aan de slag gegaan.
Mm-hmm.
En is hij de fitste versie van zichzelf geworden. Waardoor het op het WK 2014 ineens geen creatieve team meer was, maar een lopende team.
Ja.
Weet je wel? En ik had heel erg het idee van, ja, hij gaat het gewoon bij Iheanacho dit ook proberen. Het gewoon om helemaal topfit proberen te maken. Ja. Maar ja, Sneijder heeft natuurlijk wel een iets andere mentale staat in 2014 dan Iheanacho nu.
Ik wilde dat net zeggen. Sneijder had toen al veel meer meegemaakt, toch? En wist al veel meer wat het inhoudt om een topsporter te zijn. En ja, Iheanacho moet dat nu pas meemaken.
Ja.
Hij heeft
en
heel
ik
veel.
Denk ook dat het misschien in het begin een goed idee leek en lukte. Maar dat komt omdat Iheanacho dan waarschijnlijk een beetje voor Sneijder deed. Maar als je het niet voor jezelf doet, haal je het ook niet langer vol dan een paar weken.
En ik snap dat enigszins ook wel, hoor. Ik denk als zoveel grootheden zich aanbieden om jou te helpen, dan voel je je bijna geforceerd om maar ja te zeggen van oké, help mij dan maar.
Je zegt ook niet nee tegen Wesley Sneijder.
Precies, dat snap ik echt wel. En ja, hij is er denk ik gewoon nog niet klaar voor. En ja,
hopelijk komt het nog.
We gaan het zien inderdaad. En hopelijk, wie weet, speelt hij ooit op een WK en heeft hij rugnummer. Welk rugnummer zou je dan hebben?
Ik vind eigenlijk het rugnummer 8 het beste bij hem passen. Omdat ik denk dat hij de mooiste voetballer kan zijn als hij aanvallende middenvelder is. En dat vind ik altijd mooi dat iemand dan 8 heeft.
En niet per se 10. Ja, nee, dat vind ik ook wel tof, man. Ja, dat vind ik ook
en
wel
jij?
Tof. Ik zeg nummer...
3, Asamoah Gyan.
Nee, nummer 7 toch, man.
Ja, wel?
Ja, toch nummer 7 vind ik gewoon hem wel mooi staan.
En jij?
Ja, ik snap dat wel. Maar ik denk dat ik 10, dat is wel het eerste wat in me opkomt bij hem. Ja.
Hebben jullie iets met rugnummers of niet?
Want ja, ik wel.
Een enorme rugnummer fetish is.
Ja, nee, ik hou echt wel van rugnummers. Bijvoorbeeld die 45 van Balotelli, dat vind ik echt tof.
Ja, man.
Of spitsen die niet per se met 9 spelen, iconisch. Dus Drogba met 11, dat vind ik echt geweldig.
Ja, man. Ja, dat is fantastisch. Ja.
Ik vind het dan wel inderdaad leuk als het niet is wat de positie, zeg maar, normaliter is.
Precies. Ja. Of hogere rugnummers.
Ik vind het zo mooi, want in Turkije heb je volgens mij dat je speelt met het netnummer van je geboortestad.
Ah, vet.
Weet je, dat vind ik zulke gruwelijke dingen.
In Nederland, ja. Kishna, die volgens mij in Italië speelde. En dan had hij dat nummer om een soort statement te maken tegen die aanhang die een beetje racistisch-fascistisch is.
Mm.
Maar ik denk dat 88 was.
Ja, 88 wordt nog wel eens gebruikt als haha, Heil Hitler.
Ja, dus ik denk, volgens mij droeg hij het dus juist om...
Ja, is dat zo? Ja, ik vind 88 wel een heel vet nummer. Maar misschien komt dat ook omdat wij in 88 Europees kampioen werden.
Ja, dat is wel mooi inderdaad. Laten we het hebben over de nummers van het Nederlands elftal. Want opvallend was dat... Remco Pasveer, rug nummer 1 gaat dragen en Bijlo dus niet. Nee, ik ben niet bang. Nee, echt niet.
Jij bent niet bang dat jij €84,95 moet tikken.
De tweede keeper van het Nederlands elftal kan gewoon nummer 1 dragen.
Maar waarom zou Frans Hoek bepaald hebben met Louis dat Pasveer dan nummer 1 krijgt en Bijlo?
Maar is dat zo? Hebben die spelers daar nul inspraak op?
Ja, ik denk, spelers hebben daar wel inspraak op. Want Dumfries die gewoon met zijn nummer 22 speelt. Frenkie de Jong met nummer 21
Maar dat
speelt.
Zijn de vaste nummers van mensen die er altijd bij zitten.
Klopt, inderdaad. Dus ja, het is heel opvallend dat pas weer nummer 1
en
heeft.
En ik zie, jij gaat iets sneller praten, hè?
Ja, wordt gezegd dat Louis van Gaal een beetje de druk van Bijlo wegneemt.
Ik vind dat wel een beetje...
Wie zegt dat?
Beetje cap.
Yo, ik hoop daar gewoon op dat het is. Dan hoef ik niet te betalen. En ik hoop ook voor Bruce, want anders kan hij geen Nederlands elftal kijken.
Ik hoop überhaupt niet dat pas weer start, eerlijk gezegd.
Hij was bij Oranje wel echt goed, maar hij zit de laatste maanden bij Ajax helemaal kwijt.
Ja.
Terwijl Bijlo het juist de laatste maanden fantastisch aan het doen is.
Klopt. Ja, die wedstrijden die pas weer bij het Nederlands elftal keept, hij had niet heel veel te doen, maar hij deed gewoon prima.
Nee, klopt. Maar zeg maar, de afweging, hoe zou jij die maken? Zou jij de prestaties die iemand in een nationaal elftal geleverd heeft, heel erg belangrijk maken? Want we hebben in het verleden wel gezien dat spelers bij een nationaal elftal, de eeuwige Lucas Podolski-discussie, andere voetballers kunnen zijn dan bij een club.
100%. Ja. En dat denk ik nog steeds, inderdaad, dat een speler bij zijn club anders is dan bij het nationale team. Alleen heb ik het idee dat het bij een keeper misschien minder is.
Ja, ook omdat er geen keeper bij zit die natuurlijk 100 interlands gespeeld heeft.
Ze zitten nu veel dichter bij elkaar allemaal.
Of bij hem meer, omdat hij nu met Ajax natuurlijk in een super rare fase zit, dat het toch wel echt is dat je dat achter je laat en even dat het verschil juist groter gaat worden daardoor.
Ja, dus dat het dan dag en nacht verschil gaat worden. Van, het gaat zo slecht bij Ajax. Ja. De Nederlands elftal gaat hij er alles uithalen. Ja,
maar bij keepers is het denk ik wel heel mentaal allemaal.
Ik zou persoonlijk nu voor de keeper kiezen die het meest in vorm is, aangezien ze best wel dicht bij elkaar zitten. En dan kies ik voor Bijlo.
En dan in wedstrijden, of zou je nog bijvoorbeeld de komende trainingsweek, ze vliegen vandaag er naartoe, ook nog mee laten wegen?
Ik zou het wel mee laten wegen. Ja, sowieso.
En stel je voor dat letterlijk de grote Andries Noppert de een naar de andere bal uit de kruising duikt, zou je hem dan ook nog overwegen? Of echt pas weer?
Hij is de langste persoon van het hele WK, hè? Ja.
Ik vind het heel belangrijk. Ik vind het heel belangrijk dat bij het Nederlands elftal dat een keeper ook goed is aan de bal. En ik vind dat Noppert niet super goed is aan de bal. Dus ik zou niet voor hem kiezen.
Nee, ik vind ook niet dat hij goed uit kan trappen.
Nee, dus.
Okay, wel
dus,
heel hard, maar het is altijd.
Maar hij kan goed keepen. En dat vond Van Gaal ook. Het is een goede keeper.
Ja,
wat zijn nog meer opvallende nummers? Ja,
misschien even voorlezen gewoon.
Gaan we alles doornemen?
Ja, vind je dat niet? Maar gewoon in één keer snel voorlezen.
Helemaal goed. Nou, Pasveer nummer 1, Timber nummer 2, Matthijs de Ligt nummer 3, Van Dijk nummer 4, Nathan Ake nummer 5, De Vrij nummer 6, Bergwijn nummer 7, Gakpo nummer 8. Is toch wel
mooi. Ja, ik denk dat hij op 10 gaat spelen. Ik was bij PSV AZ en toen dacht ik ga hem dat toch eens vragen. Dat vond hij een beetje een gekke vraag, omdat niet echt wat met de wedstrijd te maken.
Ja.
Maar hij gaf zelf toch aan wel een voorkeur te hebben vanaf links. Weet je wel?
En, snap ik ook, dan kan hij naar binnen komen.
Ja, en daarom vind ik het toch nog steeds gek dat Van Gaal per se met die 10 wil spelen. En niet gewoon 3 aanvallers aan de binnenkant en dan die backs eroverheen.
Nou, ik heb zojuist besloten trouwens dat ik niet alle nummers ga.
Nee, het was een beetje saai. Hè?
Ja, maar even over de positie van Gakpo. Ik denk dat je als nummer 10 in deze formatie bij het Nederlands elftal niet vastgeplakt zit in het midden van het veld. Maar, hij kan nog steeds uitwijken.
Ja, maar hij moet toch in het midden uitkomen en niet in het midden
beginnen. Maar hoe zeg je dan, hoe zet je dan het middenveld neer?
Gewoon twee middenvelders. Koopmeiners en Frenkie de Jong. En dan een spits en twee aanvallende middenvelders bij het spelen aan de binnenkant.
Ja, ik snap wel wat je bedoelt, ja.
Oh, maar dan is Kakbe toch niet echt een 10?
Nee, nu speelt hij wel op 10. Nu speelt hij gewoon voor de Jong en de Koopmeiners. Maar ik vind dat jammer.
Oh, ik dacht dat je hem juist op 10 wilde.
Nee.
Je kan daarin, dat zei Van Gaal ook, je kan switchen toch met de punt naar voren en de punt naar achter. En dan hebben we het over de voorste drie. Dus.
Ik denk ook wel dat ik Klaassen misschien daar...
Ja, al zou ik dat wel heel gek vinden gezien de prestatie van Gakpo en de prestatie van Klaassen.
Als hij met Klaassen speelt op 10, zou ik kiezen voor Berghuis naast Frenkie de Jong.
Ja, ik ook. En dat is denk ik wat, ik weet niet, ik heb het idee dat Van Gaal dat wil om niet... ik vind ook dat Gakpo een betere vorm is, maar omdat dat beter bij elkaar past, denk ik.
En dan gaat
waarom
hij...
dan?
Hoe bedoel je, waarom?
Waarom vind je dat complementairder dan?
Ja, kan ik niet zo goed uitleggen. Ik denk dat als je kijkt hoe Berghuis en Frenkie voetballen, dat misschien wat vergelijkbaarder is met Gakpo. En dat Klaassen misschien juist iets anders toevoegt.
Ja, dat ben ik wel met je eens. Ik denk alleen dat ik altijd ook wel wat meer een spelverdeler op zou willen stellen. Die
nee, ik
gewoon
ook.
De bal van links naar rechts. Je zal tegen Senegal toch ook gewoon heel erg die kant... Of tegen Senegal als verdediger, maar ook Ecuador speelt ook vrij verdedigend. Die kantwissels, die worden heel belangrijk natuurlijk. En daar is natuurlijk iemand als Koopmeiners wel perfect voor.
Nee, snap ik. Ik denk ook dat het helemaal niet raar is om Koopmeiners er neer te zetten. En ook helemaal niet raar om Gakpo op team te zetten. Maar als we kijken naar hoe belangrijk Klaas eerder was voor Van Gaal... Ja. Zie ik hem zomaar verrassen met
ik Klaas. Ik zou tegen sterkere tegenstanders Klaassen opstellen... omdat hij verdedigend heel betrouwbaar is... En omdat hij ook in de counter heel gevaarlijk is voor de goal. Maar ik zou tegen tegenstanders heel verdedigend spelen... liever iemand hebben die in de kleine ruimte wat kan. En dan lijkt me bijvoorbeeld Berghuis of Gakpo.
Maar denk je dat hij dat gaat doen? Dat hij de opstelling aanpast op de wedstrijd?
Ik denk in sommige gevallen wel. Ook sowieso de wissels die hij gaat doen. Hij sprak ook over een plan B en een plan C. Dus B was meer optimistisch. En plan C was meer om te kijken van hoe kunnen we het achterin dicht houden. Dus ik denk wel dat hij gaat kijken per tegenstander.
Ja,
dat denk ik zeker. Ja, overigens denk ik dat Berghuis eventueel ook nog een speler kan zijn voor de teampositie. Trouwens.
Ja, dat denk ik zeker. Ja. Welk rugnummer heeft hij?
Berghuis heeft het nummertje. Even kijken.
Hij heeft ook gewoon in principe...
11.
11, mooi.
Een nummer 11, excuses. Oh, okay. Nou, gisteren was de uitzwaaitraining voordat ze naar Qatar gingen. Van Gaal gaf ook aan, hè. Wens ons veel succes, want dat gaan we nodig hebben. Ja.
Maar heeft iemand anders 23 dan?
Jazeker. Andries Noppert.
Oh. Nee.
Ja, mooi. Van Gaal die zei dat alles steun nodig was om wereldkampioen te worden.
Wereldkampioen.
Ik vind het wel vet hoor. Dat we hebben alleen maar coaches in de wereld die heel bescheiden zijn. En die de druk weghalen.
Ja.
En hij komt met allemaal onervaren gasten. Of nou ja, met ook een aantal onervaren gasten. Hij zegt gewoon tegen Kenneth Taylor dat ze wereldkampioen willen worden.
Heerlijk. Maar worden ze wereld? Wat denken jullie? Wordt Nederland wereldkampioen?
Nou ja, ik denk dat de boekies die zijn altijd het meest betrouwbaar. En die zien Nederland niet als topfavoriet. Dus Nederland is ook geen topfavoriet, denk ik. Maar ja, het blijft voetbal.
Yeah.
En ja, als Oranje in staat is met de supergoed georganiseerde verdediging... om van hele grote landen als Brazilië, Argentinië, Duitsland, Spanje te winnen... dan wel. Alleen moeten we zien hoe goed Oranje verdedigend is. En als ze die verdedigende staat van 2014 kunnen benaderen... waarin je in principe tot penalties geschopt hebt tegen Argentinië...
Zeker.
Dan kun je wereldkampioen worden of de finale halen.
Maar ik denk ook als je puur naar alle landen kijkt dat Nederland echt wel... kans maakt om ver te komen. Alleen het is gewoon wel zo dat je Argentinië in de kwartfinale ook kan treffen.
Ja,
of Brazilië ook.
En dan, ja. Brazilië weet ik niet zeker.
Die weet ik ook niet zeker.
Argentinië en Nederland, als die allebei eerste worden in de pool, dan tref je elkaar in de kwartfinale.
Ja? Oh, gruwelijk. Ja, dat wordt
ja, maar eigenlijk ook wel vervelend. Je speelt natuurlijk liever tegen Denemarken. Of
ja, als je wereldkampioen wil worden, moet je voor iedereen kunnen
maar
winnen.
Maar is dat waar? Nee, toch?
Ja, loting kan gewoon superbelangrijk
maar
zijn. Dus we gaan
stel je voor dat er is dus een scenario dat Messi de vijfde en beslissende penalty mist op Andries Noppert.
Zo. Zo.
Dat Andries Noppert de penalty van Messi stond. Een Panenka van Messi, dat hij die opraapt.
Dan, wow, dat zou het zijn.
Dan moet jij je kind Andries noemen.
Dat zou ik niet eens erg vinden. Man.
Nee? Sterk.
Dat zou ik niet erg vinden. Als hij dat doet, zou ik dat niet erg vinden.
Andries Mensa.
Ja, dat is toch een mooie naam.
Ja, en dan heb je ook nog in het Ghanese dag waarop je geboren bent. Toch?
Ja, inderdaad. Ja, Kojo vet. Bijvoorbeeld op de maandag.
Andries Kojo Mensa.
Ah, dat is toch prachtig.
Ja, dat is gruwelijk.
Ik vind dat een hele mooie naam.
Maar je moet je kind toch wel op dinsdag laten geboren als je dan mag kiezen?
Ja, kan ook bijvoorbeeld met deze zonnige dag, bedoel jij.
Wat is dinsdag in het Ghanese?
Uit mijn hoofd is dat Kwabena.
Sterk.
Uit mijn hoofd, hè. Dus Don Mayer.
En welke dag is Jeboa dan?
Nee, dat is geen dagnaam. Dat is weer een achternaam. Ja, ik ga je ooit een geschiedenislesje geven over Ghana. Dat gaan we doen. Ja? Heel mooi. Nou, we hadden het net over als Nederland kampioen wordt, wordt het een mooie verrassing. Ik denk dat het leuk is als we het nu gaan hebben over de verrassingen van de Eredivisie.
Heerlijk.
Even een terugblik.
We sluiten even het Eredivisiejaar af.
Inderdaad. Ja, het jaar wel inderdaad. Ja. Ja. Nog niet het seizoen, maar wel het jaar. Ik denk dat we kunnen aftrappen met mijn verrassing van het seizoen. En ja, ik heb gekozen voor Sparta Rotterdam.
Volledig terecht.
Goeie ja, toch? Keuze.
Plek nummer 6. Mauri Steijn hield ze in de Eredivisie en eigenlijk is hij verder gegaan. En wat ik heel opvallend vind aan Sparta is dat ze gewoon zoveel nieuwe spelers hadden dit seizoen. Ja. En die zich gewoon prima hebben ingepast in het elftal.
En wat zijn nou voor jou echt de uitblinkers dan?
Ja, ik vind Mijnans vind ik heel goed. Ik vind Kitolano vind ik echt heel sterk. Echt een hele goede voetballer. Het centrale duo vind ik ook heel sterk.
Ja, betrouwbaar.
Maar ook Olij vind ik ook best wel sterk keeper.
Ook zeker. Van Krooijen is in vorm dit seizoen. Ja. De spits, Lauritsen vind ik... Ja, ik vind het elftal gewoon echt heel stabiel.
Wat ik heel slim vind van ze is dat ze een elftal hebben met weliswaar een paar talenten. Mm-hmm. Maar gewoon vooral veel ervaring. Ja. Er staan gewoon heel veel wedstrijden. Ja, en ook zeker. Die gasten die ze uit het buitenland gehaald hebben. Want zelfs Kitolano is nog jong, maar is ook niet een totaal groentje.
Nee,
Lauritsen
niet.
Is best een ervaren spits. En dat is zo'n groot verschil met wat heel veel andere Eredivisieclubs doen. En dan weet ik veel, 3 miljoen betalen voor een gozer die bijna geen wedstrijden gespeeld heeft. Weet je, dat vind ik altijd zo ongelooflijk opmerkelijk dat clubs dat doen. Dus dat vind ik slim. En dat zijn ook gewoon, want dat hoor je heel vaak, hè, het voetbal simpel houdt en daar het elftal voor heeft.
Ja.
Weet je wel, want je kan natuurlijk niet met ieder elftal het simpel houden. Maar als jij een elftal hebt wat relatief ervaren is, wat dat allemaal weet, je hebt een heel duidelijk speelplan, dan kun je het simpel houden. En dan is dat ook weer een kracht. Dus ik vind dat wel nice voor hem. En ja, goed, hij heeft zich wel best wel goed... Ja, herstelt zeg maar van de negativiteit die hij over zich heen gekregen heeft na die prestaties bij NAC. Die ook door hemzelf zullen komen, maar hij heeft zichzelf echt opnieuw op de kaart gezet.
Nee, daar ben ik het echt helemaal mee eens. En nu is de vraag, gaan ze dat volhouden? Gaan ze misschien nog spelers kwijtraken in de winter? Want dat zou ook zomaar kunnen, hè?
Ja.
Ik zag eerder dat clubs als Toulouse bijvoorbeeld al op de bank zaten. Qua scouts bij Sparta.
Dus. Ja, man. Je hebt toen toch gehad dat Utrecht Stroopman kocht. En die waren ze binnen no time kwijt aan PSV. Ik zou, als ik AZ was of zo, voor zo'n Kitolano...
Gruwelijke spelen.
Ja, man.
Waarom zou je die niet inderdaad binnenhalen? En als je met het juiste bedrag komt, kan Sparta bijna geen nee zijn.
Ja, precies. Ja.
Dus dat is nog
wel... Nou, heeft AZ natuurlijk wel aardig middenveld daar, maar...
Met Bazoer op de bank bijvoorbeeld.
Ja, precies. Maar er zijn toch een heleboel clubs.
Nee, maar ik snap je punt inderdaad wel. Kitolano is gewoon, denk ik, wel een hele interessante speler voor... de clubs in de Eredivisie of misschien buitenlandse clubs.
Ja, man, dus, echt heel nice.
Ik ben benieuwd hoe ze het gaan volhouden. Nu plek 6, gewoon echt heel netjes. Waar denk je dat Sparta gaat eindigen, Audrey, aan het eind van dit seizoen? Gokje.
9.
Zo mooi. Ik denk ook 6.
Ik denk ook 9. En dat zou heel goed zijn, dat is toch gewoon prima.
Ja, er zijn nog best wel wat clubs die vrij laag staan, die in ieder geval financieel nog wel wat stappen kunnen maken. En dan is het de vraag of ze dat gaan doen, maar dat zou wel kunnen.
Okay, laten we naar jouw verrassing gaan. Jij benoemde al AZ. De verrassing van Audrey van dit seizoen tot nu toe is AZ. Ja. Vertel.
Nou, ze hebben natuurlijk een tijdje eerste gestaan. Mm-hmm. Dat al. Ze Europees overwinterd. Ze hebben gewonnen van PSV, van Ajax. Dat allemaal had je denk ik aan het begin van het seizoen niet gezegd. En natuurlijk is het zo dat Ajax en PSV teleurstellen, maar... Dus dat vind ik sowieso al. Ik vind Reinders, die heeft echt... Aan het einde van vorig seizoen vond ik hem al echt steeds sterker worden. En dat heeft hij doorgetrokken. En ik vind hem echt een heerlijk speler om naar te kijken. Nu de laatste tijd weer iets minder. Maar dus ja, dat. Gewoon waar zij nu staan, wat ze bereikt, een puntaantal. Ik bedoel, volgens mij scheelt het 2 of 3 punten of zo.
Ja, het is
het is een beetje tweeledig, toch? Want je zou ook kunnen zeggen dat ze spelen in een hele makkelijke Conference League pool.
Ja.
En ze hebben weliswaar gewonnen van Ajax PSV, maar ze hebben ook best wel wat punten laten liggen tegen hele matige ploegen.
Maar in dat hebben ze het geluk dat heel veel clubs op dit moment punten laten liggen.
Ja, nou, AZ staat nu 4e inderdaad met 29 punten. Feyenoord staat eerste met 33 punten. Ik denk, wat ik het knapste vind van AZ is met zoveel blessures dat ze het eigenlijk nog steeds goed zijn blijven doen.
En ook spelers kwijtgeraakt eind vorig seizoen.
Precies, maar
toen dacht je wel van ze gaan een moeilijk seizoen hebben.
Ja, en de hele voorhoede die zo goed als geblesseerd was. Maar het is Indy die uitviel. Dus je speelde met een duo Maxime Dekker en Beukema. Super jong duo die het centraal achterin moesten gaan doen. Ik vind dat Jansen dat wel goed heeft gemanaged uiteindelijk. En tuurlijk, bepaalde wedstrijden moest je echt wel winnen. Maar uiteindelijk... Prima gedaan.
En stel je voor hè, dat zij zijn onder Jansen gewoon goed in topduels. Dus de kans dat ze er in de tweede seizoen zelf nog 1, 2 of 3 winnen is zeker aanwezig. Mm-hmm. Wat hebben zij dan nodig om ook vaker gewoon van Excelsior te winnen, waardoor ze echt mee gaan doen?
Ja, dit is, ik vind dit echt een hele goede vraag, man.
Dank je.
Ik denk ook dat ze... Maar zullen AZ-fans niet leuk vinden dat ik dat zeg? Maar dat ze het ook wel de pech hebben dat het stadion gewoon wel...
Ze hebben niet echt de thuisvoordeel van een Feyenoord, Ajax
of PSV. Af en toe dan, ik ben er wel eens en dan denk ik, ja... dat 12e man gevoel mis je daar een beetje. En misschien ook in de ploeg dat je 1 of 2 van die... zeg maar voor Tadis of zo, een super vervelende voetballer om tegen te spelen. Maar om met je mee te hebben, is dat wel iemand die een ploeg meetrekt. En ik denk dat AZ dat misschien gewoon een beetje mist.
Ja, ik snap wel wat je bedoelt. Ik vind wel dat die gasten maken uit wel echt veel lawaai. En die verkopen een heleboel uitvakken uit. Ook bij PSV uit ook. Maar thuis valt het een beetje tegen. En ja, ik heb diepe bewondering voor Hobie Verhulst. Wat ik een hele matige keeper vond voor de subtop van de KKD. En tegenwoordig bij AZ doet hij het prima. Maar stel je voor dat Max Huibers 3 miljoen meeneemt voor Joël Drommel.
Ja.
Dat zou dat een fantastische aankoop vinden voor AZ.
Maar ik denk juist dat AZ nu niet een jonge keeper nodig heeft. Maar juist
maar
wel...
Drommel is niet jong meer. Die heeft 120 wedstrijden betaald voetbal gespeeld.
Ja, maar het is niet... maar bij wijze van spreken, het is geen Benitez die PSV op goal heeft.
Nee, maar dat is ook niet te betalen. Maar hij heeft mentale tegenslagen gehad. Overwonnen. Het lijkt dat hij zich nu ook weer herpakt heeft van dit. Tenminste, dat leek zo in...
Omdat hij weer goed bezig is, bedoel je.
En Van Nistelrooy is enthousiast over hem. Volgens mij zijn heel volwassen gozer die heel goed kan voetballen. Mm-hmm. Heel goed ver voor zijn goal kan keepen. Technisch enorm verbeterd is. En ik zou het echt zonde vinden als hij niet de kans krijgt... in ieder geval in de Nederlandse subtop.
Ja, oké.
Ik vind nog steeds dat hij ook een Nederlandse eredivisie topkeeper kan zijn. Ondanks dat hij dat bij PSV niet.
Want het is natuurlijk nu wel zo dat het op dit moment kan hun keeper wel gewoon de... ja, hoe noem je dat? Het spel een beetje breken. Voor tegen RKC was het volgens mij.
Ja, twee blunders.
Ja, en kijk, het kan zijn dat hij mentaal sterker wordt na het WK... en dat hij dan een goede lijn doortrekt. Maar het kan ook de andere kant op slaan. En ik heb het er wel eens met jou over gehad. Keepers kunnen wel gewoon je hele team breken dan.
Ja. Zou je eerder voor Jeroen Zoet of eerder voor Drommel gaan?
Ja, maar dit is bizar.
Hoezo?
Jeroen Zoet was aan het eind bij PSV geen goede keeper meer. Mm-hmm. Hij heeft bij Utrecht heel weinig laten zien. Hij heeft bij Spezia heel weinig laten zien.
Dan zeg je toch, ik ga voor Drommel. Simpel. Ja, ja dat kan je toch gewoon zeggen?
Ja, tuurlijk voor Joël Drommel.
Oh, nee, oké.
Maar
nou,
wel
duidelijk.
Diep respect voor...
maar
voor
Drommel heeft toch ook wel een beetje blunders en dingen gehad?
Ja, een beetje. Het ging gewoon...
Hij heeft bij PSV heeft hij het heel lastig gehad. Maar hij heeft wel veel recenter laten zien... veel beter te kunnen keepen dan Jeroen Zoet in mijn ogen.
En je denkt dat... Dit is geen suggestieve vraag, maar je denkt dat hij bij AZ... geen last krijgt van druk of...
Ja, maar volgens mij heeft het aan druk nooit gelegen bij hem. Volgens mij is hij daar juist heel erg goed mee omgegaan. Wel, alleen moest hij zich technisch nog ontwikkelen. En volgens mij heeft hij dat wel gedaan. Maar ik ben een groot fan van hem.
Dat blijkt.
En ik zou
dat blijkt,
Peter Viendal misschien wel gewoon verhuren aan... noem eens een club?
Go Ahead Eagles.
Nee, FC Den Bosch of zo. Nee, precies. Sport. Nee.
Laten we gaan naar jouw Go Ahead Eagles. Want dat is jouw verrassing van het seizoen.
Ja. Vandaar
dat
als ik dat even benoemde. Als ik de kans krijg, fiets ik ze erin.
Mooi.
Ja, ongekend. Ja, ik dacht na 5 wedstrijden dat Go Ahead zou degraderen. Op basis, niet per se op basis van de resultaten, want het was een heel lastig programma. Maar puur op basis van dat alle goede spelers een beetje vertrokken waren. En dat iedereen die ervoor terug zou komen, het nog niet echt liet zien of nog niet fit was.
Ja.
En inmiddels zijn we 10 wedstrijden verder en is Go Ahead ongeslagen. En heb je eigenlijk nog wat te weinig punten. Want je hebt het tegen Cambuur thuis laten liggen. Je hebt tegen NEC in de laatste minuut verloren.
Vitesse?
Tegen Vitesse in de laatste minuut. Tegen NEC in de laatste minuut gelijk gespeeld. Tegen Vitesse ook. Nou heb je ook 2 keer zelf in de laatste minuut een puntje gepakt. Maar dat had toch wel 3-4 punten extra mogen zijn. En daarvoor alle credits naar René Haken. Voor het realistische en attractieve voetbal. Wat leuker is om naar te kijken dan onder Van Wonderen. En voor de punten die erbij komen. En de scouting ook. Want ja, ik had nooit gedacht dat Olly Edvardsen en Willemson mij fantastische weekenden op zouden leveren.
Die doen het echt inderdaad prima. Jij zei eerder, je had niet verwacht dat Go Ahead Eagles het zo goed zou doen. Was dit bij meerdere supporters van Go Ahead? Of?
Ja, wel om mij heen. Maar ik ben extreem chauvinistisch. Maar niet dat ik ook denk dat Go Ahead heel goed is.
Ja.
Dus ik denk eigenlijk dat Go Ahead altijd veel slechter is dan ze zijn. Dus ik ben meestal zit ik wat aan de negatieve kant. En goed. Dus
maar ik weet nog dat wij toen wij zaten in Engeland voor het vrouwen-EK. En toen speelde Go Ahead een oefenwedstrijd tegen Roda of zo.
Ja, die wilde jij niet kijken.
Ja, en toen zat ik met hem en de cameraman Tom zaten op de bank. Hij was in slaap gevallen en Tom en ik keken elkaar aan. En dachten, nou, dat wordt geen best seizoen. Ik denk niet dat we wat gaan maken.
Kijken, ja. Ja, uiteindelijk een speler waar ik ook wel van geniet dit seizoen is De Lange, de keeper van Go Ahead Eagles.
Ja, man. Hij had die bal, die laatste van Vitesse, mogen pakken.
Eens.
Maar hij doet het fantastisch en is cruciaal voor de ploeg. En dat zonder enige ervaring is heel nice. En ja, ik denk dat het slim is dat ze Erwin Mulder erbij gehaald hebben, een ervaren tweede keeper. In overleg met hem vertelde hij in onze Showkeepers podcast dat een hele goede verstandhouding is en dat ze een duidelijk plan met hem hebben. En dat hebben clubs natuurlijk heel vaak. Als het goed gaat, zeggen ze dat het door het plan komt, maar voorlopig betaalt het zich wel uit. En dat is nice.
Ja, heel netjes. Go Ahead staat 11e. Ik denk dat het een prima positie is.
Ja, man. En ik zag een polletje op Twitter wie nou de beste Go Ahead aankoop was dit seizoen. En dat was toch jouw grote en mijn iets grotere, minder grotere vriend. Jamal Amoffa, transfervrij van ADN.
Dat is wel vet.
Ja, hij werd zelfs toegezongen tegen Vitesse.
Ja, dat is wel
gruwelijk. Eerst volgens mij. Dus dat is... het vervult mij toch met trots. Maar dat moet jij nog veel meer.
Ja, hebben. Maar dat is toch sick hoe de voetbalwereld dan in elkaar zit. Bij ADO Den Haag, super ongelukkig. In die laatste wedstrijd tegen Excelsior mis jij die beslissende penalty. Ja. Je maakt een transfer naar de Eredivisie en je bent publiekslieveling.
En ook op zijn 24e was doorgebroken bij ADO. Hè?
Echt heel net.
Ja, voor hetzelfde geld speel je gewoon met amateurs.
Ik vind het echt vet.
Ik heb het idee dat Go Ahead meer van dat soort verhalen heeft. Met Beukema
en Noppert.
Ja, Noppert. Ja.
Sprookjesachtige club.
Toch?
Dus kijk jij en zit je carrière een beetje in het slop. Ga dan naar Go Ahead Eagles.
Ja, Cristiano Ronaldo.
Daar zijn we. Daar zijn we nog niet.
Die hebben we niet nodig.
Laten we het nog hebben over tegenvallers dit seizoen. Voor jou, Mart, was dat Volendam?
Ja, man. Want ik heb het idee dat de laatste 10 jaar goed voetballende ploeg uit de KKD heel makkelijk dat voortzet in de Eredivisie. Zeker op kunstgras, omdat ze gewoon hun spel kunnen blijven spelen en je dat altijd nog wel 35, 40 punten oplevert. Maar bij Volendam is dat totaal niet aan de hand. En ja, we hebben toen Dordrecht gelijk weer zien degraderen, want die hadden geen rode cent.
Yeah.
Maar bij Volendam zit echt veel geld en die hebben dat echt op super slechte wijze uitgegeven. Veerman en Muren bleek gewoon een hele gekke keus.
Yeah.
Ach ja, ik had
waarom zou je
van...
die allebei halen? Nou, Eiting is een fantastische voetballer. Maar ja, ondanks dat ze op papier hele goede voetballers hebben, komt het er aan de bal nog niet uit. En verdedigend is het gewoon naïef. Alsof je in de keukenkampioendivisie speelt. En dat mag je Jong best aanrekenen, vind ik.
Zie je dat ook zo, Audrey?
Ja. Ja, ik zag ook die... volgens mij technisch adviseur zat bij Goedemorgen Eredivisie.
Ken je Molenaar?
En die zei toen... Zou het kunnen? Je weet ook bij mijn naam. En die zei toen van... maar we wilden binnen zoveel jaar naar de Eredivisie. En dat is nu eerder gebeurd. En eigenlijk tussen de lijntjes door zei hij gewoon... Het zou niet zo heel erg zijn als we degraderen... En dan promoveren we later wel nog een keer. Want het komt nog te vroeg. En dan denk ik wel van ja... dat moet toch niet je doel zijn? Ook als je kijkt naar wat het financieel oplevert om in de Eredivisie te blijven.
Ja, dat ligt er een beetje aan. Want er zijn best wel veel clubs die uiteindelijk ook de faciliteiten en het stadion en zo willen verbeteren. Omdat ze dan structureel tot een hogere begroting komen. En als Volendam dat pas over 2 of 3 jaar kan, omdat ze naar dat skip willen, dat nieuwe stadion.
Mm-hmm.
Dan kun je wel zeggen dat...
Een stapje terug
dat,
om...
Dat je wat te vroeg komt. Alleen vraag je je dan wel af, waarom zou je in godsnaam dan al die extra financiën steken in Henk Veerman?
Ja.
En, die je dan niet nodig had in de KKD bijvoorbeeld.
Nee, of nu in de Eredivisie. En niet gewoon in, weet ik veel, zo'n Jari Vlak of zo van Emmen, wat een echte Volendamse jongen is.
Ja.
Die dan ook meer helpt aan de identiteit en veel beter in je elftal past dan Henk Veerman.
Want wat moeten zij nu doen? Gaan ze nu spelers halen met het risico dat je degradeert en dat je aan dat geld vastzit? Ja, huren is natuurlijk idealiter de oplossing, maar dat wil elke club onderin. Ja,
ik denk dat je een voorbeeld moet nemen aan Emmen. En ik vind dat Emmen, ondanks dat ik Lukien een fenomeen vind en een hele aardige man, best wel wat ondergepresteerd heeft met goede spelers in de Eredivisie. Mm-hmm. Hebben zij wel in de winterstop toen spelers gehaald met wie ze verder konden, ook nog in de KKD. Oh, en ik denk dat als je dat kan doen, dus je bent in staat goede spelers te halen, maar die kun je ook volgend jaar nog gebruiken bij een eventuele degradatie. Dan heb je het beleidsmatig supergoed voor elkaar. En ik denk niet dat ze Jonk bijvoorbeeld eruit gaan gooien.
Nee, dus jij zegt wel het risico nemen om in de winter te kijken naar mogelijk goede spelers voor de Eredivisie om erin te blijven.
Ja, man. Ja. Ja,
maar dus eigenlijk gewoon precies dat vlak vinden tussen te veel risico, maar wel of niet te veel risico, maar wel goed genoeg spelen.
Ja, nee, ja, dat niet per se. Ik zou flink investeren in de winter, maar niet in transfervrije spelers die 3 jaar geleden heel goed waren en nu uitgegraveerd zijn.
Nee, ze moeten wel
niet. Ik zou niet bijvoorbeeld proberen Brent Likouas of zo te huren voor 1,5 ton. Of Mikael Nelon, wat Sparta toen deed.
Mm-hmm.
Maar bijvoorbeeld je geld investeren in...
Ja.
Nou ja, noem eens een speler. De loopt bij FC Den Bosch. Loopt een heel goed centrum, vind ik. Weet je wel, volgens mij... Hoe heet die gozer naam? Ik kom even niet op zijn naam. Nee. Een hele grote gozer, die voetbalt heel makkelijk. Nou ja, zo'n jongen zou je kunnen halen voor 2,5 ton. Want daar kun je ook volgend jaar nog wat mee.
Nee,
ja.
ik snap wat je
bedoelt. Hoe die heet.
Dat is een goeie. Ga jij maar even kijken hoe die heet. Laten we gaan naar jouw tegenvaller. Even kort. Ajax?
Ja, helaas.
Vertel.
Nou ja, kijk... We hebben het natuurlijk echt super vaak over gehad. Maar als je gewoon puur kijkt naar de selectie, de verwachtingen daarover aan het begin van het seizoen. We zeiden, wow, joh, dit is de grootste Eredivisie ooit. En de ziekste spelers, de Ajax-selectie. En je bent natuurlijk spelers kwijtgeraakt. Maar hoe dan ook, valt het gewoon ontzettend tegen. En ook, zeg maar, even los van alle prestaties, wil je als supporter nooit dat er zoveel onrust binnen een club is, waar er allemaal roddels gaan over spelers die weg willen, weet je wat, toen met Kudus en Alvarez en zo.
Yeah.
En spelers die zogenaamd ruzie hebben onderling, een coach die zogenaamd dit, dit en dat doet, de RVC die dan weer... Het was gewoon op alle gebieden best wel teleurstellend.
Maar wat moet er dan gebeuren om het om te draaien, vind je?
Ja, als sla je me dood. Ik denk dat je twee opties hebt. Of je houdt Schreuder en dan ga je nu in de winterstop werken aan bijvoorbeeld een 5-3-2. Of ga je ergens aan werken, maar dat is
maar
alleen mogelijk.
Maar zit het in de tactiek? Volgens mij zit het toch niet in de tactiek?
Ik denk het niet, maar dat wou ik zeggen. Dat is alleen mogelijkheid als je verwacht dat Schreuder de spelersgroep nog heeft, zeg maar. En ja, anders... En dat is dan misschien zuur, omdat het echt niet alleen maar aan Schreuder ligt, maar... Je moet dan toch iets forceren en dan denk ik toch een nieuwe trainer of coach, al zou ik niet weten wie.
Yes.
Ja.
En dan ja, hopen dat, dat die de spelersgroep wat meer in bedwang houdt.
Ik zou denk ik een technisch directeur zoeken.
Dat is heel belangrijk.
Ja, ook dat. Maar
echt heel belangrijk.
En daar een trainer.
Ik heb niet het idee dat dat allemaal binnen een paar weken...
Nee, je hebt nu de winter daarvoor, denk ik, dat je er echt naar moet gaan kijken.
Maar je
ik zou niet wachten tot de zomer.
Een nieuwe TD met het risico dat je voor het geen coach hebt tegen die tijd. Want idealiter haalt die TD dan de coach. En dan tweede seizoenshelft.
Nou ja, ik zou zeg maar eerder nu je tijd investeren en twee weken te lang nemen om een TD aan te stellen. En dan de eerste drie wedstrijden met Johnny Heitinga aan te gaan. Waardoor je vervolgens de rest van dit Eredivisie seizoen misschien wel kwijt bent. Maar wel 15 wedstrijden voor het einde een nieuwe trainer al voor volgend seizoen kan laten beginnen.
Ja, dus.
Dan dat je nu bijvoorbeeld Danny Blind.
Ja, maar dan loop je dus ook het risico dat je bijvoorbeeld derde wordt. Ik zeg maar wat geks. En dat je dan geen Champions League hebt. En dat je... Waar zij gewoon echt op begroten.
Ja. Maar ik zou alsnog eerst technisch... Want ik denk zeg maar dat je daar op lange termijn verder mee komt... dan dat je nu zomaar een bondscoach... of zomaar een coach aanstelt. Al zou ik het wel heel nice vinden als zij die Deense bondscoach aanstellen. Mits dat dan lukt om daar een technisch directeur te vinden... die dat ook met hem kan werken en wil werken.
Ja, maar dat is wel natuurlijk een coach die... voor de korte termijn juist goed zou zijn. Die dan nu iets kan forceren dat je dit seizoen nog redt. Ja, en dat je dan volgend seizoen misschien weer een nieuwe zoekt.
Maar daar moet je wel na het WK op wachten. Tot na het WK natuurlijk. En ik zou wel altijd proberen naar de lange termijn te kijken. Dus alleen hem aanstellen als je
hij ook voor lange termijn wil blijven. Ja.
Ja, en daar ook een technisch directeur voor hebt die met hem dat traject aan wil gaan.
Ja, idealiter. Maar ik denk dat op dit moment Ajax wel genoegen moet gaan nemen met mindere situaties.
Ja, ik weet het niet. Ik hoop het niet. Ik hoop niet dat ze gaan voor Max Huiberts, Jordi Zuidam, Marc-Jan Vlederis, die categorie.
Nee, snap ik. Wordt Ajax kampioen?
Ik vind het zo lastig nu met die winterstop en dat je dan... Je weet niet wat er weggaat, wat er terugkomt, hoe spelers uit een WK komen en zo. Maar als er een seizoen is dat Ajax niet kampioen wordt, is dit wel het seizoen.
Dus wie wordt er dan wel kampioen?
PSV, denk ik.
Oké, wie zeg jij?
Feyenoord.
Ik weet ook al iemand die DM'de mij gisteren. Die gaat nu sowieso zeggen waarom zijn geen Feyenoord. Maar ja, ik denk dat PSV het uiteindelijk langer goed gaat doen.
Dus ze worden kampioen?
Ja.
En wie denk jij?
Ik denk PSV.
Ja, maar jongens, Ajax heeft toch zoveel beter elftal?
Ja.
Maar...
Normaliter wordt Ajax gewoon kampioen.
Daarom dat...
Maar is dit een normaliter seizoen?
Zeker niet.
Nee, maar ook nu denk ik nog steeds dat
het
Ajax...
Het feit dat wij het er gisteren over hadden van... Goh, was je bang dat Excelsior van Feyenoord zou winnen? Dat zegt al alles over dit hele seizoen.
Meer, dat zegt meer over Feyenoord, toch? En over dat fatalistische...
Ja, maar Ajax heeft daar ook een handje van. PSV ook, AZ zich in het ook.
Mogen we nu mij tegenvallen gaan bespreken? Ja. Vrouw? Ja? Fijn. Mijn tegenvaller voor het seizoen is Vitesse eigenlijk.
Oh, creatief.
Ja, maar kijk, jullie hebben wel...
Nou ja, Ajax is ook niet erg creatief.
Sjoe, nee, ik heb toch wel voor Vitesse gekozen. Ondanks dat ze best wel veel sterkhouders zijn verloren. Natuurlijk met Bazoo, Doekie, Openda, et cetera. Ja, je ontslaat Ledge.
Hij is weggekocht.
Hij is weggekocht, door Bochum inderdaad.
Verkoopt Ledge.
Je verkoopt Ledge inderdaad. Voor hoeveel was het eigenlijk?
Volgens mij 8 ton.
Ja. Oké, inderdaad. Nou, prima. Hij gaat naar Bochum.
Naar de Bundesliga.
Naar de Bundesliga. Dan de laatste plaats van de Bundesliga gaat Ledge. En komt Cocu, die je dan wel probeert te veranderen naar toch weer een 4-2-3-1 systeem. Maar ja, in mijn ogen is het nog steeds niet om aan te zien.
Nee, maar ze hebben op zich een paar sterkhouders in Bero, Trondstad en zo. Er is nu ook wat meer talent bij. Heb je daar bij Vitesse specifiek dat je zegt, deze posities of zo kunnen ze wat gebruiken?
Nou, ik vind die Kozlowski echt heel sterk.
Ja man, wat een mooie middenvelder.
Echt een hele goede middenvelder vind ik dat. En die Flamengo, ik vind het goed dat ze die ook hebben gehuurd.
Ik vond die fucking goed. Ja man. Echt heel indrukwekkend.
Alleen,
ken je hem ook?
Ja man, zeker. Hij heeft bij Almere City gezeten.
Ja, want hij heeft een heel bijzonder verhaal, toch? Voor de mensen die dat niet weten. Kun je dat heel kort
uitleggen? Ja, ik weet het verhaal niet precies, maar hij zat bij Almere City, was daar eigenlijk al een hele goede speler. Is toen naar de...
Is weggestuurd?
Ja, is weggestuurd eigenlijk. Is toen terechtgekomen bij een Serie B-club uit mijn hoofd en speelde daar toen in de... Ja, het heeft een speciale
naam. Primavera?
Primavera, inderdaad. En speelde daar centrale verdediger, maar nam alle penalties, scoorde heel veel, heel hoog rendement en ja, wordt nu gehuurd door Vitesse.
En toen is hij naar Sassuolo gegaan? Toch? En
ja, dus bij Sassuolo heeft hij zoveel doelpunten gemaakt.
Ja, vet man. Maar zo zie je ook toch dat je kan ook mentaal niet klaar zijn voor topvoetbal en dat 2 jaar later wel zijn.
Oh, 100%. Dat is 100% waar. Dat is 100%.
Hij won echt alles in de lucht, man.
Ja.
En leuk, hè, die zon.
Nu wordt hij door Vitesse veel gebruikt als centrale / verdedigende middenvelder, maar kan achterin ook gewoon goed uit de
voeten. Ik vind het fantastisch. Mensen die heel goed kunnen voetballen en echt slopers zijn als iets er traag erin spelen.
Ja.
Maar ik denk wel dat Vitesse het in deze winterstop nog wel...
Maar heb jij dan space voor? Dat zou de leuke aankoop zijn voor Vitesse.
Super lastig.
Ik denk dat ik het daarvoor ook echt te weinig heb.
Ik zou wel voor Eredivisie ervaring gaan. Of in ieder geval ervaring in het voetbal. Ja, want ze hebben een heel jong elftal.
Ik wil dat Former gewoon daarheen gaat.
Hebben ze die nodig. Ze hebben Toornstad en Bero die op die plek kunnen spelen.
Ja, maar dat lijken toch spelers die te weinig verantwoordelijkheid nemen. Tot nu toe. Tenminste, de Toornstad...
Vind je Bero ook?
Nou, Bero minder. Maar die Toornstad die op heel hoog niveau meevoetbalde. Daarvan zie ik niet meer dat hij nog dat verschil maakt. En ik denk dat... Dat met de Eredivisie ervaring die vorm heeft en de ervaring in de top. Ja. Gasten als Kozlowski, die spits ook, hoe heet die jongen nu?
Manuf?
Ja, en die andere heb je ook nog, die flauw.
Wat is
die nou?
Vidovic bedoel je?
Vidovic, dat soort spelers ook Flamengo nog veel beter gaan voetballen. Dus ik zou wel specifiek kijken of je in de as kan versterken. Of je er een buitenspeler bij kan halen. En ik denk dat je als keeperstrainer moet kijken wat de potentie is van Daan Reiziger.
Ja, wat... Scherpen hebben ze ook nog steeds.
Ja, maar die is wel gehuurd, hè?
Ik vond hem niet slecht keeper tegen Ajax.
Daan Reiziger, nee.
Nee, die speelde toen de wedstrijd van zijn leven.
Nee, speelde tegen Groningen niet slecht. Hij speelde tegen Go Ahead. Oké, maar als jij in hem een eerste keeper ziet, dan zou ik met hem doorgaan.
En maar anders, hij is 19 of zo. Hij is echt jong, toch?
Ja, niet
meer. Schat ik hem nu te
jong. Nee, ja, klopt. Ja, maar je moet wel kijken van of je hem daarvoor klaar voor acht.
Ja.
Weet je wel, want je kan een keeper, dat heb je in het verleden ook wel gezien, ook vermoorden. Hè? Als jij hem te vroeg voor de leeuw gooit, dan lijkt het bij hem niet op. Maar die afweging moet je maken.
Ja. Nee, snap ik wel. Snap ik. En wat je zegt, ik denk echt wel dat ze wat aankopen nodig hebben. En ik zou dan voor wat meer ervaring gaan, omdat het gewoon een heel jong elftal is met gemiddeld 22,8.
Ja, heel jong.
Ja, oud. Dus dat is gewoon heel jong.
Gemiddeld 22,8 jaar. Ja. Ongeveer.
Ja.
Pak een beet. 22,8.
Zoiets. 22,8 inderdaad.
Het staat wel altijd op transfermarkt.
Ja, toch? Dan staat het zoiets. Ja. Nou, we hebben het nu over 22,8. Een speler die wat ouder is en wat groter is. Of hij nog zo groot is. Cristiano Ronaldo.
Ja, Cristiano Ronaldo. Ik weet wel dat er gisteren ook over.
Nee, je had het er gisteren inderdaad over, ja.
Ja, ik...
Mijn handen jeukten een beetje, maar...
Nou... Zagen wij eens door midden, Jamil Mensah.
Ja, het hele interview is nog niet uit. Weet je?
Dus ik heb te vroeg geoordeeld.
Nou, je mag zeggen over wat je nu hebt gezien, mag je zeggen wat je wil. Maar het hele interview is nog niet uit. Er worden clipjes gemaakt van 2 minuten en de hele context eromheen weten we nog niet.
Dus je miste de nuance.
De context is dat hij goed bevriend is met die presentator. Ja. En dat hij daar 90 minuten lang heeft gezeten. En dat de presentator op geen enkele manier kritische vragen stelt. Dat weet je toch wel van tevoren?
Ja, maar hoe weet maar je nou op geen enkele manier kritische
maar
vragen?
Dat is gewoon... Ja, maar je weet toch dat hun relatie is. En ze hebben al eens vaker zoiets gehad. Deze man is niet een journalist per se. Mm-hmm.
Maar dat hoeft ook niet per se toch? Want op zich, als Ronaldo gewoon 1,5 uur vertelt over hoe hij het ziet... Dan is dat voor ons fantastisch, want dan kunnen wij erop
schieten. Maar ik vind dat ook prima. En ik vind het ook gewoon goed dat hij even zijn gevoel lekker uit. En over bepaalde dingen zal ik het wel eens zijn, over bepaalde dingen niet. Hij heeft nu gezegd, ik heb geen respect voor de trainer. Maar we weten niet waarom hij geen respect
heeft. Maar de reden waarom je dit goed vindt, is wel omdat hij een grootheid is, toch?
Ja, ik vind gewoon dat voetballers zich lekker moeten uitspreken als ze daar behoefte aan
hebben. Ja, maar dat is... Ik bedoel, hij moet zich ook zeker uitspreken. En als hij geen respect heeft voor Ten Hag... dan is het heel goed dat hij dat zegt.
Ja.
Maar ja, dan mag je daar ook wel wat van vinden, toch?
Zeker, maar we weten niet waarom hij geen respect heeft. Dat heeft hij niet gezegd.
Nee, dat is waar.
Dat weten we nog niet.
Ja. Ik vind wel, we hadden het net ook met Bart over, van als je kijkt naar hoe vaak er al kritiek is geweest op United, natuurlijk Mourinho, Ibrahimovic, Alexis Sanchez, dan denk ik wel van dat moet wel een kern van waarheid in zitten.
Ja, dat
heeft een van jullie trouwens een zonnebril?
Nee, helaas niet.
Ik zat
bij
te kijken of die pet hier nog was, maar die is weg.
Maar laten we het hebben over Ten Hag, want het blijkt nu dus dat Ten Hag heeft gereageerd en heeft aangegeven dat ja, het einde verhaal is voor Ronaldo.
Ja, nee, ga maar door. Ja.
Lukt het?
Ja,
dat het einde verhaal is voor Ronaldo. Hoe kijken jullie daar tegenaan? Snappen jullie Ten Hag daarin, als dit waar is?
Ja, het is niet in het belang van United dat hij toch nog terugkeert op het veld. Nee. Want hij heeft sportief al eigenlijk 1,5 jaar niet meer laten zien de Ronaldo te zijn geweest die in zijn vorige periode was. Aan de bal was het nog wel aardig onder Solskjaer, maar verdedigend kon het gewoon niet meer. En volgens mij heeft Ten Hag hem ook niet meer nodig.
Maar ik denk ook niet dat Ronaldo je rouw gemist. Je weet wel, als je zo'n interview inplant, dat dit is wat er gaat gebeuren.
Nou, kijk, wat natuurlijk wel zo is, is je hebt de enorme legend legacy status in Engeland natuurlijk, waardoor al die gasten de rest van hun leven voor heel veel geld van die wedstrijden blijven spelen.
Yeah.
Hij gooit hier natuurlijk wel ook een aantal van zijn eigen glazen in Manchester. Ik bedoel, ja, hij had ook bescheiden op de bank kunnen gaan zitten en kunnen zeggen van in het clubbelang vertrek ik nu geruisloos.
Ja.
Dat doet hij niet.
Nee, dat is waar.
Daardoor maakt hij zichzelf natuurlijk niet populairder. En ja, het blijft wel altijd een fantastische voetballer. Maar op menselijk vlak zijn er wel momenten geweest dat hij wat meer had kunnen doen. Ondanks dat er natuurlijk ook heel veel dingen zijn die niet echt uitkomen. Wat hij doet voor goede doelen, wat hij doet voor kansarme kinderen. En hij heeft natuurlijk die tragische gezinsgeschiedenis gehad, waarin hij volgens mij ook niet altijd geholpen is door United afgelopen jaar.
En dat is ook wat hij aangaf in dat interview. Hij heeft daarin niet Ten Hag genoemd, maar hij had het eerder over het bestuur. Hij had aangekaart dat hij niet in de voorbereidingen bij kon zijn, omdat hij bij zijn zieke dochtertje moest zijn.
Ja.
En hij had het gevoel dat het bestuur hem niet helemaal geloofde.
Ja. Ik denk ook niet dat wij ons kunnen verplaatsen in hem, zeg maar.
Nee.
Het zijn van zo'n grote voetballer en gewoon continu het gevoel hebben dat alle ogen op je gericht zijn. Ik bedoel, mijn moeder heeft niks met voetbal, maar die weet wel wie Ronaldo is.
Ja.
Er wordt wel altijd naar je gekeken. Alles wordt onder een loep genomen. Dat met zijn kindje, kijk, het is fijn dat hij support krijgt, maar het is ook natuurlijk super kut dat je zoiets meemaakt en dat dan ook nog eens zo in de spotlight komt.
Mm-hmm.
Dan zeg maar, je kan daar niet alles mee goed praten, maar het is wel een reden, denk ik, waarom die af en toe, wat jij zegt, dingen zegt waarvan je denkt, ja.
Ja.
Moet je dat doen?
Nee.
Maar wanneer komt het interview uit? Want ik heb
ja, morgen.
Morgen, dus we gaan het hier morgen weer hebben.
Ja, morgen, als het goed is, komt het morgen uit. En ik zag, donderdag komt ook weer een deel uit. Dus
ik
ben heel benieuwd.
Ik zag een tweetje van de eerste 90 minuten van het seizoen voor Ronaldo.
Daarom. Nou, we gaan het zien. De Telegraph meldde dat Manchester United het contract wil ontbinden. Ik ben heel benieuwd naar welke club hij dan zou gaan. Ik hoorde Chelsea, PSG, Sporting. Dus,
PSG
je
zou echt
bij
bizar
Chelsea
zijn.
Hem ook niet hebben, toch?
Nee, ik niet. Nee. Ik hoef hem niet bij Chelsea.
PSG zo, wel typisch PSG zo.
Ja.
Laten we het weer hebben over het WK. Laten we lekker weer switchen naar het WK.
Heb jij al een beetje zin erin, of niet?
Ik heb er heel veel zin in. Ik heb er echt wel heel veel zin in.
Sinds wanneer, of had je het al de hele tijd?
Toen Ghana zich plaatste tegen Nigeria. Toen had ik er wel
zin. Ik zie jou nooit in een Ghana shirt.
Nee.
Ik heb er wel eentje thuis liggen.
Dat zijn wel mooie shirts.
Dit seizoen vind ik het wat minder. Het is een heel leeg wit shirt.
Maar ze hebben die Bordeaux-rode uitshirts altijd, toch?
Ja, dit seizoen weer niet. Nee, dus,
geel hebben ze ook wel eens in gespeeld.
Zeker. En wit heel vaak. Wit is het thuisshirt. Ja, ja. Maar laten we het hebben over de Eredivisie-spelers die te bewonderen zijn op het WK. Ik denk dat dat wel leuk is. Want dan hebben we het over zeven buitenlandse Eredivisie-spelers.
Enorm tegen, man.
Inderdaad, het valt tegen. Na dit jaar waren het 7 spelers. Dan hebben we het dus over Gutierrez, die voor Mexico uitkomt. Gutierrez van PSV natuurlijk. Alvarez komt uit voor Mexico van Ajax. Sanchez komt uit voor Mexico van Ajax. Dusan Tadic hebben we natuurlijk. Szymanski voor Polen. Tadic voor Servië. Jan Baks voor Iran. En Mohamed Kudus voor Ghana.
Ja. En heb je één speler op waarvan je denkt, die kan echt zichzelf hier flink op de kaart gaan zetten en potentiële transfer verdienen, ja?
Ja.
Waarom?
Omdat ik denk sowieso dat hij er niet vies van is om weg te gaan bij Ajax. En ik denk dat hij, ook al was het niet een goed seizoen voor Ajax, heeft hij best wel wat laten zien. En dan heb ik het idee dat hij beter in vorm is dan eerder. En volgens mij speelt hij bij Ghana eigenlijk altijd op het middenveld.
Ja, klopt.
Ik heb het idee dat dat voor hem ook fijner is. Ik zat wel even te kijken. Hij wordt wel echt overal gezet. Dus ja. Ik weet niet in hoeverre hij dat fijn vindt. Maar ja, als hij een beetje lekker in vorm is en die vorm van Ajax doortrekt op het WK, dan denk ik dat hij zich echt wel aan de kijker kan spelen. Nice. En dat hij het ook wel nice zou vinden om een stap te maken.
Draait het bij Ghana een beetje om hem?
Jawel, hij is wel echt de spelmaker op het middenveld. Op die nummer 10 positie dus. Alleen wat hij bij Ajax ook te veel doet op het middenveld is met die bal lopen. En dat doet hij bij Ghana ook. Ik denk als hij veel eerder die bal zou afgeven, dan zou hij nog beter zijn.
Ja, nice. Ja, ik heb zelf het idee dat Gutierrez nog wel eens een transfer naar echt een veel grotere club dan we altijd gedacht hebben kan gaan maken. Omdat hij dus voor PSV altijd in topduel scoort hij super vaak.
Ja.
Wat misschien niet iets is waar je per se een verdedigende middenvelder verkoopt. Maar waardoor hij wel heel veel schijnwerpers op zich richt. En hij heeft ook in heel veel duels, zeker in belangrijke duels, super spectaculaire onderscheppingen. Waardoor hij wel een speler is die, als hij met Mexico tegen een goed land, nou volgens mij speelt tegen Argentinië, zo'n opvallende wedstrijd speelt. Waardoor je clubs die ontzettend opportunistisch zijn, zomaar eens veel geld voor hem neer kunnen gaan leggen.
Nee, snap ik. En heb je dan een beetje het idee wat Renato Tapia dus had toen hij naar La Liga ging, dat hij daar nu opeens een grote man is, dat opeens Gutierrez dus ook een transfer maakt.
Ik zou dat helemaal niet gek vinden, omdat ik vind hem tegen de, zeg maar, de RKC's en de Goets van deze wereld helemaal niet indrukwekkend in de Eredivisie. Maar in die topwedstrijden wel. En je zag, Van Nistelrooy wisselde hem afgelopen weekend. Ja, niemand snapte eigenlijk waarom. En de tweede helft zat er ook echt geen lijn meer in het spel. Dus het is echt een belangrijke speler voor PSV.
Denk je dat hij gezellig naast Alvarez gaat zitten?
Ik weet niet of hij eigenlijk überhaupt misschien bebaasd speler is.
Ik denk het wel. Oh, je gewoon in de kleedkamer bedoel jij, toch?
Ja, ja, natuurlijk. Denk jij niet?
Ik denk het wel.
Na PSV?
Ja, ja, ik denk dat die gasten, dat zijn ze al vergeten. Ja? Als je het hebt over Clasico, Barcelona tegen Real Madrid en dan bij Spanje zijn ze gewoon.
Nou, maar heb je niet, als het echte Catalanen zijn, is het volgens mij.
Maar heb jij niet dat het zo, nee, dat heb je toch gezien in 2010 ook, 2012?
Wat?
Dat die gasten die beten elkaar letterlijk en die sloegen elkaar op de bek en bij het nationale elftal waren het beste vrienden.
Ja.
Puyol en Casillas.
Ik weet niet in hoeverre dat 100% klopt allemaal hoor.
Nou ja, Puyol en Casillas, die zijn toch, dat hebben we recent nog gezien. Hele goede vrienden.
Dit jaar zijn er 7 niet-Nederlandse eredivisiespelers. Hier staat dat in 2014 in Brazilië waren het er 10 en in totaal waren het 20 eredivisiespelers. Welke speler die in 2014 ook op het WK was, dus welke niet-Nederlandse eredivisie die 2014 ook op het WK was, is er nu weer bij?
Guti?
Nee.
Je bedoelt huidige Eredivisie?
Ja, huidige Eredivisie speler.
Die niet Nederlands is.
Die niet Nederlands is, was in 2014.
Ja, Hamwak niet. Tadic. Zei.
Nee.
Maar je hebt net 7 spelers opgenoemd.
Ja.
Sangaré, Tadic.
Ik heb Sangaré niet gezegd. Die was er niet.
Tadic, Hamwak, Alvarez, Sanchez, Kudus.
Guti.
We missen 1.
Sorry, heb je Hamwak gezegd?
Ja.
Oh, dan heb je
alleen goed. Ik dacht dat hij te jong was daarvoor.
Nee, want hij speelde toen bij NEC.
Ik gun het wel. Ja. Als dan een ploeg een verrassing mag zijn dit WK, is het voor mij wel Iran.
Ja?
Gewoon met de politieke lading en die druk die uitgeoefend werd op de bondscoach, dat onder andere Hamwak niet geselecteerd mocht worden, omdat hij zich had uitgesproken tegen dingen. Dat die bondscoach er eens op is gaan staan. Persco uitgesteld, toch die mensen geselecteerd. Puur door dat verhaal gun je hem wel dat ze het verder schoppen dan wat je verwacht. Wat volgens mij gewoon is dat ze de groepsfase niet overleven.
Nee, snap ik. Laten we nog hebben over andere WK-updates trouwens. Wat mij erg opviel is de One Love aanvoerdersarmband bij Frankrijk.
Fijn dat we het daar weer een keer over kunnen hebben.
We hebben het vaak over voetbal en politiek. Hè?
Ja, en aanvoerdersbanden.
Ja, en aanvoerdersbanden inderdaad. Ja, de bondsvoorzitter van Legrat. Gaf in L'Équipe aan dat zij liever niet willen dat Loris, de aanvoerder van Frankrijk, de aanvoerdersband gaat dragen. Hij wilde dus dat Le Bleu respect toont naar het gastland toe. Wat vinden jullie daarvan?
Ik vind dat die aanvoerdersband helemaal niks met politiek te maken heeft. Ik vind namelijk dat die aanvoerdersband staat voor dat je iedereen accepteert voor hoe die is. En er zijn mensen die vinden dat je het daarmee door de strot duwt. Maar dat vind ik gelul, want op het moment niks wordt door de strot geduwd. Er wordt gewoon aandacht voor gevraagd. En daar kun je het mee eens zijn of niet, maar dat is wat anders dan door de strot duwen. En ik vind dat als jij ergens gaat voetballen waar je blijkbaar dus geen aandacht mag vragen voor de acceptatie van iedereen, dan moet je daar niet gaan voetballen. Dus ik vind dit een beetje een gek statement. En Ja, goed, het verbaast me niet enorm gezien de geschiedenis die Frankrijk heeft met de toewijzing aan Qatar, met Platini en Sarkozy. Mm. En de economische belangen die er heersen tussen Frankrijk en Qatar. Mm. Heb ik het idee dat dit helemaal niks te maken heeft met dat Loris als een soort acceptatie en respect naar Qatar dit doet, maar dat dit gewoon commerciële belangen zijn. En als dat zo is, vind ik dat heel jammer.
Ik snap ook wel het punt dat hij wil maken, hoor. Van je bent ergens te gast, dus dan hou je aan de regels. Maar Qatar vraagt niet of je je schoenen uit wilt doen als je naar binnen loopt. Qatar vraagt of je... Eigenlijk is het gewoon censuur wat Qatar
je normen en waarden aan de kant wil schuiven.
Ja, ja, dat vind ik wel iets anders dan je houden aan... Toch? Kijk, als je bijvoorbeeld een moskee bezoekt ergens en ze vragen of je een hoofddoek draagt en je zegt dan van dat wil ik niet doen, want kijk, ja, dan hou je je niet aan de regels. Maar ik vind dit niet iets dat je je niet aan de regels van het land houdt, want wat zeg je nou eigenlijk? Je zegt gewoon, ik vind het prima dat bepaalde mensen bestaan, ja.
Ja, maar met die armband spreek je je wel uit op een bepaalde manier. En als dat...
Ja, maar waar spreek je je voor uit?
Ja.
Ja, dus dat het voor iedereen toegankelijk moet zijn om te zijn wie je wil. Want ja, jij gaf net aan, ik vind dat die aanvoersband daarvoor staat. Maar eigenlijk, waar staat het voor? Dat is belangrijk.
Ja, daar staat het voor, toch?
Ja, en volgens mij is het dat voor verbintenis, dus liefde tussen iedereen en dat en tegen discriminatie. Ja. Dat is volgens mij feitelijk waar het voor staat. Nou, ik vind ook van, hey, dat moeten we allemaal vinden, maar als... In Qatar het blijkbaar zo is dat het niet zo, dat dat niet zo is, kan Loris of kan de bondsvoorzitter.
Stel je voor, jij had wel kunnen voetballen en je was aanvoerder geweest van Ghana.
Ja.
Had jij hem dan durven dragen?
Ja, jawel.
Ja, ja, en had jij ook zeg maar die confrontatie aangedurfd met mensen daar die dat niet willen? In gesprek, weet je wel. Dus,
ja, maar dat is dus het hele punt. Ik denk dat het gesprek heel belangrijk is. Dus het alleen dragen is heel goed. Maar ik snap dat er mensen zijn die dat niet willen. Als er dan mensen zijn die dat niet willen, ga dan met elkaar in gesprek.
Ja, ik snap misschien dat mensen dat niet willen.
Ja, maar en precies. Dus je zegt, je snapt het niet. Maar ik denk dan het alleen zeggen van waarom draag je het niet, is niet genoeg. Ik denk juist, dan moeten we het gesprek juist met die mensen aangaan. Van hey, waar ligt het dan aan dat je het niet wil dragen? Hey, hoe komt dat dan? Etcetera, etcetera.
Ja, okay. Ja, goed.
Dat is hoe ik ernaar kijk, hè?
Ja, en ik denk ook, hij komt, het is wel zo dat hij komt in een land waar er letterlijk wetgeving is tegen het zijn van homoseksueel.
Ja. Ja.
Dus dan...
Hij kan in ieder geval niet dronken in de auto stappen daar, want dat
bijvoorbeeld,
mag niet.
Inderdaad.
Dat heeft hij in het verleden wel gedaan natuurlijk.
Inderdaad. Nee, ja. Dat is helemaal waar. Dat is helemaal waar. Ja, Joris sprak zich ook nog uit, inderdaad. Hij gaf aan, ik heb mijn persoonlijke mening. Wanneer we vreemden in Frankrijk verwelkomen, willen we vaak dat ze aan onze regels en eisen voldoen. Ik ga hetzelfde doen in Qatar. Daar moet ik respect voor tonen.
Ja.
Dat is Joris' mening en ik denk dat...
Nou ja, dat mag je vinden. Ja,
ik denk dat het belangrijk is dat we gewoon respect hebben voor ieders mening.
Het is een goede keeper.
En het is een goede keeper.
Maar zou hij dan ook vinden dat als je dus homo bent, dat je dan niet naar het WK moet gaan?
Sorry, wat zeg je?
Zou hij dan dus ook vinden dat als je homo bent, dat je niet naar het WK moet gaan?
Dat denk ik.
Want dat is je ook houden aan de regels, toch?
Wat zeg je?
Dan hou je toch aan de regels?
Nee, maar er wordt toch niet gezegd van als je homo bent, mag je niet voetballen op het WK?
Nee, maar mag daar in principe niet openlijk homo zijn, toch?
Ja. Ja, nee, dat snap ik. Maar ik denk
dus moet
niet,
je dan wel naar het WK gaan?
Dat is niet Joris' mening, toch?
Moet je niet?
Maar hij zegt goed, dat hij zich aan de regels wil. Maar ja, je kan hier echt oneindig over
praten. Ja, hij houdt zich aan de regels, maar hij zegt niet iedereen moet zich aan de regels houden. Dus dat is een hele andere discussie.
Nee,
ja.
Ik denk dat we de daily bij deze kunnen eindigen.
Kun je niet wat leukers eindigen?
Tuurlijk. Ghana gaat het WK winnen.
Wie denk je dat het WK wint?
Nee, ik denk Brazilië, man.
Ik ook.
Wie hoop je dat het WK wint? Ja, Ghana.
Ik hoop Ghana, uit grond van mijn hart.
Hoe ga jij kijken? Want ik heb zeg maar, meestal kijk ik, nou ja, tegenwoordig dan op werk. Vroeger keek ik altijd met vrienden. Hoe beleef jij dat? Is er een grote Ghanese community?
Nou, ik weet, met die WK-kwalificatiewedstrijd had ik een eventje georganiseerd.
Echt?
Met vrienden. Ja, zeker. Toen in Amsterdam hebben we gewoon een zaal afgehuurd, groot scherm geregeld. En toen zijn we gewoon met heel veel Ghanese en Nigerianen en ook niet-Ghanese en Nigerianen zijn we die wedstrijd gaan kijken.
Nice. En jij hebt ook wel gewoon een hoop, zeg maar, witte Nederlandse vrienden, toch?
Ja, 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 zeker.
Hoe is het verschil in die beleving van het nationale elftal?
Ik heb het idee dat... soms heb ik bij Nederland dat heel veel mensen gewoon niet voor Nederland zijn. Dus heel erg voor Ajax, heel erg voor PSV, heel erg voor Feyenoord. Maar bij Nederland is er minder connectie. En ik heb echt het idee dat elke Ghanese, ook al hou je niet van voetbal, heb je wel een connectie met het nationale elftal.
Ja. Ja, dat herken ik wel. Ik heb niet zo'n connectie met Nederland zelf.
Ja, dat valt mij heel erg op.
Maar Ghana wereldkampioen of Chelsea Champions League of Premier League?
Ghana wereldkampioen. Makkelijk. Ah, ja. Easy. Okay. Echt easy. Echt heel mooi.
Denk je dat je dat ook had gezegd als je Londenaar was, zeg maar?
Wat zeg je?
Als je uit Londen kwam?
Ja, had ik ook hetzelfde gezegd. Ja, ja,
ja, maar die voel zit dieper door.
Ja, ik voel me meer genezen.
Ik denk dat
bijna
elke Nederlander of bij Amsterdammer zou, denk ik, zeggen Ajax wint de Champions League.
Klopt. Nou, ja, maar dat is een goeie.
Denk ik wel.
Ik zou liever de komende 10 jaar met Kwart in Eredivisie spelen dan dat Nederland wereldkampioen.
Echt?
Ja.
Nou, lekker is dat.
Duidelijk. Nou, ik vind het...
Ja, maar dat ja.
Nou, is toch een mooie manier hoe we hebben geëindigd. Dankjewel, Audrey, en dankjewel,
Mark. Ik zou me nog liever onafhankelijk verklaren als Deventer. En dan een eigen nationale elftal hebben, net als San Marino.
En dan met Deventer meedoen aan het WK.
Nee, gewoon dan, kwalificatie.
Jij hebt doel gewoon. Ben je derde keeper?
Nee. Beukema. We komen wel aan een elftal.
Nou, dit is een hele mooie. Een hele mooie. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Laat een like achter als je dit ook een leuke aflevering vond. En we zijn snel weer terug met een nieuwe aflevering.